Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 40, het vijfde en het achtste vers. Psalm 40, vers 5 en vers 8. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. En het achtste vers, verheug het volk. Verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken te elken stond. 5 en 8 van Psalm 40. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 72 het zevende vers. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Daarna willen we opnieuw lezen uit Jesaja 61. De schriftlezing is dus Jesaja 61. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 72, het zevende vers. En ieder spreken met mij in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Jesaja 61. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondene opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij, lieden, zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijke dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen in deze avonddienst, die ook een dienst is van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal, stilstaan bij de woorden uit het derde vers van dit hoofdstuk. Jesaja 61 vers 3. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor dit ogenblik. Om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. Voordat we tot de overdenking van dit gedeelte van de schriften overgaan, worden we geroepen om aan een van de kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we lezen u daartoe het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Het formulier voor de bediening van de kinderdoop. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn. Zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één, enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u beiden verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop in een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn er gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Heijstek? Zuster Heijstek? Geliefde ouders, de Heere heeft jullie beiden rijk gezegend. Het is altijd zo, wanneer wij kinderen ontvangen, dat dat een zegen is. Maar bijzonder, wanneer de Heere opnieuw kinderzegen schenkt, kan dat heel nadrukkelijk voor ons persoonlijk als een bijzondere zegen ervaren worden. Want kinderen zijn een erfdeel des Heren. En dat woord betekent toch ook dat kinderen geschenk zijn van God. We kunnen veel dingen zeggen over kinderen, opvoeding. Opvoeden kan ook een zware taak en een grote verantwoordelijkheid genoemd worden. Maar boven dat alles zet de schrift dit: kinderen zijn een zegen en een erfdeel des Heren. En wanneer wij in dat licht de opvoeding bezien, dan worden we allereerst heel nadrukkelijk stilgezet bij het feit dat het een gunst is om kinderen te mogen ontvangen. En een gunst is om kinderen te mogen opvoeden overeenkomstig het woord van God. Want als we er een moment over nadenken dat zoveel kinderen op deze wereld geboren worden en zoveel kinderen niet met het woord van de levende God, met het evangelie van Gods genade in aanraking komen, dan kan de vraag je bespringen: waarom wij wel? Waarom onze kinderen wel? God heeft met u en met uw kinderen, met ons en onze kinderen gemeente, onderscheid gemaakt. En dat onderscheid, daar hebben wij het niet naar gemaakt. God geeft ons zijn woord. God geeft ons dat wij onze kinderen bij het woord mogen opvoeden. Wat een gunst, wat een onderscheid. Tegelijkertijd drukt dat ook de verantwoordelijkheid die wij als ouders hebben met name, met diepe ernst op onze harten. Want het vraagt van ons, zoals dat met andere woorden in het formulier gezegd is, dat wij onze kinderen voorhouden en voorleven vanuit het woord van de levende God. Ouders, ik mag verwachten en ik wil een klemmend beroep op u doen om zo uw kinderen op te voeden, dicht bij het woord. En dan zult u steeds weer ervaren dat u uw kinderen nooit zo op kunt voeden zoals het zou moeten. Want opvoeden is eeuwigheidswerk. En voor eeuwigheidswerk zijn wij gevallen Adamskinderen nu ten enenmale niet geschikt. Maar als wij met onze onmogelijkheden, ook in dit grote werk, in deze ontzaglijke taak, hem nederig te voet vallen, dan wil hij u zijn wegen leren. Dat heeft de Heere zelf beloofd. Dat heeft hij beloofd in zijn verbond. En dat verzegelt hij ook in de doop. Dat ouders licht, kracht, wijsheid en genade af mogen smeken van hem. Die u ook dit kindje heeft toevertrouwd. En laat er dan veel gebed zijn bij de opvoeding van uw kinderen. Vooral dat de kinderen dat mogen leren waar het doopwater van spreekt. De geestelijke strekking daarvan. De reiniging van zonde in het bloed van de Heere Jezus. En dat laatste wens ik u met uw kinderen, in het bijzonder met de kleine jongen die het teken van de heilige doop ontvangen mag toe. Dat dat bloed van de Heere Jezus Christus, dat van alle zonde reinigt, dat volwassenen, jongeren en kinderen reinigen kan, dat dat bloed over u en over uw kinderen krachtig mag worden uitgestort. De Heere geve dat om zijn verbond alleen. Gemeente, we zingen nu eerst uit Psalm 103, het negende vers. Psalm 103, vers 9. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Daarna vindt de bediening van de heilige doop plaats. En aansluitend aan de bediening van de heilige doop zingen we dan zoals gebruikelijk staande de zegenbede uit Psalm 134, het derde vers. Dat 's Heeren zegen op u daal. Dus eerst Psalm 103, vers 9. Daarna de bediening van de heilige doop. En daarna staande Psalm 134, vers 3. Hubert Adriaan Samuel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier. En vragen we de Heere om zijn zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden, in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe Heere, wil u dat alles uit genade bevestigen? De schatten van zegeningen, die zo even in ons oude formulier genoemd werden, en die in Christus ja en amen zijn, wil die schatten aan deze jonge ouders met hun kinderen ook met dit kleine, zo pas gedoopte kind schenken. Wil werken in hun leven. Wil onweerstandelijk genadig werken door het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonde. Heere, leer dit kind, ja leer velen, kon het zijn, alle kinderen uit ons midden, jong de noodzaak van het bloed van de Heere Jezus. Leer hen zien dat ze zondaar zijn. En dat ze als zondige mensen voor u niet kunnen bestaan en uw eer niet bedoelen. Leer hen bedroefd te worden over de zonde en smeken om een nieuw hart. Leer hen het bloed van de Heere Jezus afsmeken. Reinig gij mij, o Heere, van al mijn zonde. Zou u zo door uw geest in het leven van jonge mensen en kinderen dat oprechte gebed vrucht van uw eigen werk willen schenken. Ja, Heere, schenk het onder ons allen, want wat jonge mensen en kinderen niet missen kunnen, dat kunnen ook hun ouders niet missen, dat kunnen geen van ons allen missen. Wil u de noodzaak van deze dingen op ons hart binden en ons allen, nu we herinnerd werden aan het moment, misschien al heel wat jaren geleden, waarop wij het teken van de doop ontvingen, bind het op ons hart, dat u in die doop met zoveel voorrecht de toezeggingen komt. En laat het dan zo mogen zijn, Heere, dat wij als schuldige mensen daaronder uitkomen, omdat we zo vaak langs al die rijkdommen heen leven en zo makkelijk door kunnen leven zonder u, buiten u. En geef dat we als schuldige mensen om de vervulling van die beloften in ons leven leren pleiten. We zijn, Heere, vanavond getuigen geweest van de doop. En vanmorgen getuigen geweest van het sacrament van het heilige avondmaal. Nu vandaag de zichtbare tekenen zo duidelijk onder ons zichtbaar geworden zijn. Zou u die tekenen van doop en avondmaal willen zegenen? Willen zegenen aan hen die nog onbekeerd zijn. Opdat onbekeerde die buiten u voortleven. In het licht van het heil wat uw volk ten deel valt. En wat uw volk geschonken is. Heilig jaloers mogen worden. Heere, geef dat de jaloersheid zo mag branden op hun hart. dat ze niet meer rusten kunnen voordat hun hart diezelfde zegeningen ontvangt die gij aan al uw kinderen schenkt. Denk aan hen die vanmorgen in de kerk zaten en in hun bank bleven zitten met veel strijd. Die in hun hart een begeerte kennen naar u, maar niet weten wat dat is en zichzelf niets kunnen en durven toe-eigenen. O Heere, wil alles wat u in de weg staat genadig wegnemen en wil doorbreken met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wil in alle verdriet en in alle vragen zo meekomen dat uw werk zichtbaar wordt. Dat het evangelie ontsloten wordt tot op de gezegende, de Heere Jezus Christus. Ja, dat Hij zich openbaart aan hen die verslagen van hart en verbroken van geest zijn. Denk ook aan hen, Heere, die vanmorgen met veel vragen avondmaal vierden. U weet of dat zo was. Het kan zo toegesloten zijn. Er kan een gaan aan de tafel van u zijn zonder bijzondere betrekking op u of zonder bijzondere innerlijke verbondenheid aan u en een levend verlangen naar u. Als het zo was, Heere, zou u dan zelf alles willen vernieuwen en willen verlevendigen in het leven van uw kinderen? Dat kunt u toch ook doen in een nabetrachtingsdienst. En als het zo was dat we aan mochten gaan in verwondering, terwijl alle bezwaren wegvielen, en op u mochten zien die de bron en de fontein van alle troost en licht zijt. Heere, wil het vanavond bevestigen. Wil het laten zien dat het niet gaat om ons, maar dat het uw werk is. Behoud dat werk ook in het leven, in het midden der jaren. En als er zijn onder ons, Heere, die op verkeerde gronden zichzelf iets aanmeten of iets toe-eigenen, zou u uit genade het ontdekkend licht van uw geest willen schenken, opdat ze niet voortleven buiten u en zonder u, maar opdat ze zien wat ze missen en gaan zoeken naar de vervulling met u en met uw genadewerk alleen. Denk aan ons, Heere, in deze dienst van nabetrachting. Schenk ons uw zegen, nadat u weet dat we nodig hebben. En wil u zelf dat uit uw woord toepassen, waarvan u weet dat het voor ons persoonlijk nodig is. Wil zo te midden van ons werken. Verdienen doen wij het niet, maar wil het nog doen om hem die gij gezalfd hebt en gezonden hebt, om zondaren zalig te maken, om treurenden te troosten, om mensen in hun verdriet blijdschap te geven, het gewaad des lofs, het sieraad in plaats van de treurigheid, de vreugdeolie die het hart verblijdt. Heere, wees u ook met ons allen. We zijn opnieuw hier samen als mensen met onze vele vragen, met onze moeite, met onze zorgen. We zijn hier ook als mensen die vele zegeningen ontvangen hebben. Dat kan zoveel zijn, want ons leven is rijk aan de blijken van uw gunst. We willen vragen, Heere, geef in alle moeite en in alle verdriet uw nabijheid en leer ons bukken onder u. En geef dat we bij alle redenen van dankbaarheid klein mogen worden onder de zegeningen. Wanneer wij alle verdrietige omstandigheden aan u opdragen, denken we vanavond bijzonder aan de familie Nelis, die deze dag toch nog werd opgeschrikt door het overlijden van een lieve broer, die ernstig ziek geweest is, maar wiens overlijden toch nog plotseling kwam. Heere, wil u bij hen die hun broer missen moeten, uw troost schenken, uw nabijheid. Wil u deze dagen van rouw en verdriet hen allen nabij zijn, en ook bijzonder op de dag van begraven uw gunst en hulp niet onthouden. Wees u, Heere, met de gehele familie, met allen die door dit verlies zo getroffen worden, wil u hen allen nabij zijn. Denk ook, Heere, aan hen die ziek zijn. Er zijn er onder ons, misschien ook onder familieleden die hier aanwezig zijn, die ziek zijn en voor wie zorgen zijn. Ze zijn er ook binnen de kring van ons als gemeente. Heere, ontferm u over hen allen. Zegen hen in uw gunst en geef bijstand en genade. We willen ook van u vragen, Heere, wees u bijzonder deze week met allen die een reis hebben te ondernemen. We denken daarbij aan broeder Thale die deze week naar Rusland hoopt te vertrekken. Om ook daar hen die beproefd zijn en in moeilijke omstandigheden verkeren te bezoeken. Heere, wil u genade en bescherming geven onderweg. Een goede tijd geven in dat verre land en hem ook weer behouden thuis brengen. We bidden u ook voor onszelf. U weet dat we morgen hopen te vertrekken naar Noord-Amerika om daar synodes te bezoeken namens de kerken. U weet dat we daar ook oude vrienden en oude bekenden hopen te ontmoeten. Uw woord hopen te bedienen in verschillende gemeenten. Heere, wil u ook ons geleiden, beschermen in de lucht en over land. En wil u geven dat uw bewarende hand bij de vele reizen die dit met zich mee zal brengen over ons mag zijn. Wil ons beschermen en ook over 2,5 week weer veilig thuis brengen. Heere, geef dat het een goede en gezegende tijd mag zijn. Wees u in deze periode ook met de gemeente en met ons gezin. Wil u hier blijven, Heere, allen dragen en sparen. Geef dat er niets ernstigs in de gemeente mag plaatsvinden, in de kring van ons gezin. En dat wij allen beschermd en bewaard mogen worden door uw hand. En al zijn we ver van elkaar verwijderd, laat het zo mogen zijn dat we aan elkaar verbonden mogen blijven bij de troon van uw genade. Heere, denk zo aan ons allen. Wanneer wij deze zegeningen van u afsmeken, dan is er reden om te belijden dat wij niets van dit alles verdienen. Wij hebben alles verzondigd. De minste zegen van u is onverdiend. Maar denk aan uw verbond. Zegen ons uit uw genade en bezoek ons met uw heil. Geef ook, Heere, vanavond te spreken. Open ons hart en onze lippen, dat we het heil dat in hem te vinden is, mogen uitstallen. Dat de zondaar vermaand en gewaarschuwd mag worden om het heil te zoeken bij u alleen. Dat uw volk aangemoedigd en vertroost mag worden. Heere, laat uw woord zijn kracht mogen doen. We bidden het in de vergeving van onze zonden. En dat om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 146. De versen 3, 5 en 6. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we Psalm 68, het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God. Elk moet hem vrezen. Psalm 68, het 17e vers. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, we weten dat wanneer iemand in oudtestamentische tijden gezalfd werd, hij altijd gezalfd werd met een bepaalde bedoeling, tot een bepaalde taak. Een profeet werd gezalfd om het woord te brengen, een priester om te offeren en te bidden, een koning om recht te spreken en te regeren. Zo is het ook bij de Heere Jezus. Als de Bijbel zegt en ook in dit schriftwoord profetisch aankondigt dat de Messias gezalfd is, dan houdt dat in dat de Messias gezalfd is tot een bepaalde taak, met een bepaalde opdracht. En wat is die opdracht die de Heere Jezus Christus van Gods wegen gekregen heeft? Wel, daar zouden we op heel wat manieren over kunnen spreken. We zouden kunnen zeggen, hij is gezalfd om het grote werk van de verlossing te doen. Maar we willen het vanavond maar wat beperkter zeggen. Met de woorden van de tekst. Hij is gezalfd. Ja, om wat te doen? Om dit te doen. Dat de treurigen van Sion gegeven wordt sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dat is een van de vele kanten van het werk van Christus. En daartoe is hij bijzonder gezalfd. Dat is zijn opdracht. We willen dan vanavond in dit uur van nabetrachting op het heilig avondmaal stilstaan bij het werk van Gods gezalfde. We letten op twee dingen. Heel eenvoudig. Allereerst op een gezegende ruil, want u leest in het begin van het vers dat de as verruild wordt voor een sieraad, dat de treurigheid verruild wordt voor vreugdeolie en dat een benauwde geest verruild wordt voor het gewaad des lofs. Dat is dus de gezegende ruil. En in de tweede plaats de gezegende vrucht, opdat zij genoemd worden. Eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat zijn naam verheerlijkt worden. Het werk van Gods gezalfde, ten eerste de gezegende ruil en ten tweede de gezegende vrucht. Het is zo dat in deze woorden het volk van God uit de tijden van Jesaja wordt aangeduid. En zij worden genoemd de treurenden van Sion. Dat is een merkwaardige naam, zult u zeggen. Het volk van God. In de Nieuwe Testamentische brieven worden ze beschreven als heiligen. Als priesters des Allerhoogsten. Als geroepenen. Als mensen versierd met allerlei gaven. Waarom worden ze hier dan genoemd treurende? En wat betekent de uitdrukking treurende van Sion? Wel, dat laatste, daar zullen we maar mee beginnen. Die uitdrukking treurige Sions kan op twee manieren worden uitgelegd. Allereerst dat de treurigen zijn in Sion, dus dat ze in Jeruzalem wonen. En het tweede, dat ze treuren over Sion, namelijk dat zij medelijden hebben, zoals een van de psalmen dat noemt, met de vervallen toestand, met de puinhopen van Sion. En ik denk dat er voor beide opvattingen wel wat te zeggen is, vooral voor de tweede. Het is zo dat hier over verdriet gesproken wordt onder het Sion van God, onder het volk van God. Het verdriet wordt aangrijpend getekend. Er wordt gesproken over Sion dat ze in zak en as zijn. Dat was, u weet het gewone rouwkleed. Dan werd in plaats van de prachtige kleding waarin de Israëliet van die dagen zich gewoonlijk kleedde, een oude zak, oude lorren aangetrokken die verscheurd waren, teken van rouw. De baard werd soms afgeschoren, het haar soms geknipt. En dan werd in elk geval as op het hoofd gestrooid, het teken van diep verdriet. Treurigheid, dat beheerste hun gezichtsuitdrukking, zegt de profeet. En een benauwde geest van binnen was het ook alleen maar verdriet en ellende. Waarom dat was? Wel, we zullen moeten denken dat de profetieën die hier gesproken worden in benauwende tijden zijn gesproken. De meeste uitleggers denken aan de tijd onmiddellijk voor of misschien zelfs wel tijdens de ballingschap. Toen de dreigende machten van Babel kwamen of al gekomen waren, toen een deel van het volk in ballingschap gevoerd werd, ver van stad en tempel, en toen zo de oordelen van God zichtbaar werden in de geschiedenis van Israël. Ja, toen waren de mensen die God vreesden in Jeruzalem of buiten Jeruzalem bedroefd over Sion. Het was hun een groot verdriet en een voortdurende smart dat het zo erbij stond. En ook in hun eigen leven voelden ze dat dit alles over Israël en over de stad van Jeruzalem, over Sion gekomen was vanwege eigen schuld. En daarmee raken we aan de diepte van die uitdrukking, treurende Sions. Ja, dat is een uitdrukking die bijzonder toepasselijk was in de omstandigheden waarin Jesaja deze profetie sprak. Maar iets van dat treurige van Sion of treurige over Sion is kenmerkend voor alle die de Heere ootmoedig vrezen. Want de Bijbel laat dat zien. Dat er in het leven van hen die de Heere oprecht vrezen, droefheid gekomen is. Treurnis over Sion. Wat is dat voor droefheid? Wel, u begrijpt het, we kunnen het vanavond maar aanstippen. Iemand die God vreest is bedroefd geworden over de zonde. Over de zonde van zijn verleden. Over de zonde die hij gedaan heeft voordat hij geestelijk tot inkeer kwam. U weet hoe Paulus, de man die zo kon roemen in de genade van God, terugblikte op zijn verleden. En zegt: mij, de minste van alle apostelen, is genade bewezen. Mij, de minste, want ik ben het niet waard om een apostel genoemd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Kijk, daar hebt u een man die een treurende van Sion is, over de zonde van het verleden. En dat is er bij al Gods kinderen, verdriet over de zonde van het verleden. Maar niet alleen dat. Er is ook verdriet over de zonde van het heden. Dat zij zelfs nu de genade van de Heere in hun leven gekomen is, nog zoveel in hun eigen hart ontdekken aan tekort, aan schuld, aan afdwaling en aan dwaasheid. Er kan ook droefheid zijn. Misschien is het er juist vandaag bij iemand die de genade van God toch kennen mag in zijn leven. Over het gemis van de gemeenschap met God. Vroeger, ja, toen waren er momenten waarop die gemeenschap met God ervaren werd. Onvergetelijke vieringen en bedieningen van het heilig avondmaal. Maar nu is alles zo ingezonken. Kijk, en dat ook kan verdriet geven, treurenden over Sion. Of nog een ander voorbeeld. Er kan in het leven van hen die de Heere vrezen verdriet zijn over de toestand van Gods kerk. Over de gebroken muren van de stad Jeruzalem. Zoals de ballingen in het oude Babel met weemoed en verdriet dachten aan de puinhopen van Jeruzalem, van stad en tempel. Zo kan het volk van God vandaag met weemoed en verdriet in zijn eigen leven en rondom zich zien. Als ze zien op de desolate toestand van de kerk des Heren. Want er is zoveel, ook binnen de kerk, ook onder het volk van de Heere, wat niet is zoals het zou moeten wezen. Kijk, en zo komen deze woorden dicht bij ons. Verdriet over de zonde, over het gemis aan de gemeenschap met God, over de toestand van Sion. Dat is het waar die uitdrukking treurende van Sion over spreekt. Maar, zegt de profeet, dat alles zal gaan veranderen. Er zal een wending ten goede komen. Die tekenen van rouw, die as op het hoofd, zal veranderd worden in een sieraad. Letterlijk staat er een diadeem of een kroon, zal op het hoofd gezet worden. En wanneer het gaat over die benauwde geest, in plaats daarvan zal er een gewaad van lof, een kleed van lof om de schouders gehangen worden. En in plaats van het verdriet zal er olie van vreugde zijn. Hoe komt dat? Dat er verandering zal komen bij de treurende van Sion. Hoe komt het dat in plaats van bittere droefheid er blijdschap en vreugde zal komen? Wel, om een antwoord te geven op die vraag, gemeente, moeten we terugdenken naar het begin van dit hoofdstuk waar we vanmorgen bij stilstonden. Die verandering is alleen te danken aan de komst van Gods gezalfde. Aan de komst van de Heere Jezus Christus. Die komen zal om verandering te brengen onder de bedroefden van Sion. En hoe zal hij komen? Hij zal komen, nee, niet in majesteit en luister, maar als de man van smarten. Hij zal een van de bedroefden van Sion worden. Want dat is een van de dingen die we bij het komen van de Heere Jezus tot deze wereld nooit vergeten moeten. Hij werd mens. Hij werd een van Israël. Hij werd een van ons. Ook al kende hij geen zonde, maar hij werd waarachtig mens. Hij werd een man van smarten. Hij werd verzocht in krankheid. Heel zijn leven ging hij gebukt onder de last van zonde. Werd hij de bedroefde van Sion. Bedroefd over de zonde, over de vervallen toestand in Sion, over het gemis aan de gemeenschap met God. Bedroefd over de hardheid van het hart. Hoe heeft de Heere Jezus Christus, de gezegende zaligmaker van zijn kerk, hier op aarde niet geweend over de zonde? Hoe heeft hij in grote smart niet geroepen toen hij Jeruzalem zag liggen? Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens bijeen vergadert, maar gij hebt niet gewild. En dat diepste verdriet van de Heere Jezus Christus, van deze bedroefde van Sion, dat zien we in Gethsemane. Als we vooral in Lucas' beschrijving lezen hoe hij beangst en zeer bedroefd begon te worden. Hoe zijn ziel bedroefd werd tot de dood toe. In dat grote verdriet, toen hij de lijdenskelk op moest nemen, de bittere lijdenskelk, de straf op de zonde moest drinken. In dat bitter ogenblik ontdekken we het diepste, gemeente, hoe bitter de zonde is, hoe vreselijk het kwaad is en de straf is voor de Heere Jezus Christus. En als God die zonde niet ongestraft wilde laten, maar ze gestraft heeft in de bedroefde van Sion, in de Heere Jezus Christus, zodat hij een worm werd en geen man, hoe bitter moet dan de zonde ons wel niet zijn? Mag ik het vragen vanavond, is de zonde u, jouw jongen of meisje, bitter geworden? ooit wel eens gezien hoe verschrikkelijk de zonde is? Nee, niet alleen omdat de zonde altijd een bittere nasmaak nalaat en je een, ja, zo'n prik in je geweten voelt soms als je iets erg kwaads gedaan hebt. Maar omdat de zonde God beledigt, God en Christus bedroeft. Omdat de zonde de Heere Jezus Christus aan het kruis gebracht heeft. Zonde wel eens bitter geworden. Wat kunnen we makkelijk zondigen? Wat gaat het als vanzelf? Wat leven we onder de geopende Bijbel soms zo gemakkelijk door? Alsof zonde geen majesteitsschennis is van de Allerhoogste. En de smart van de bedroefde en beangste borg heeft verzwaard. Ja, ik denk dat Gods kinderen daar steeds meer zich voor gaan schamen. En daar steeds meer bedroefd over worden. Dat de zonde God zo geschonden heeft. En zijn zoon zoveel gekost heeft. Maar juist zo heeft de Heere Jezus Christus de weg gebaand waardoor alles veranderde. Want door één van die bedroefde te worden, ja, door in de plaats van Sion de straf te dragen, heeft hij een weg geopend waardoor de droefheid wordt weggenomen. Waardoor de weeklacht, om de psalmwoord te gebruiken, veranderd wordt in een rijzang. En dat vindt u zo in de tekst. Die as, teken van de rouw op het hoofd, dat wordt een diadeem, een kroon. De treurigheid, die wordt veranderd in vreugdeolie. Olie uitgegoten over het hoofd, die zelfs ook over het lichaam afdrupt. Teken van blijdschap. En dat kleed van die benauwde geest, dat wordt veranderd in een kleed van lof. Dat wil zeggen, een kleed wat geprezen wordt, wat er prachtig uitziet. U begrijpt het, dat is beeldende taal. En daarin wordt aangeduid dat door het werk van de Heere Jezus Christus, de droefheid en de reden waarom deze mensen bedroefd zijn, wordt weggenomen. En blijdschap wordt geschonken. Het heil, waardoor alleen de ware blijdschap kan doorbreken in het leven, wordt hun deel. En dan moeten we dat maar goed vasthouden. Wanneer op grond van het werk van Christus de genade verheerlijkt wordt in ons leven, ja, dan wordt de droefheid veranderd in blijdschap. Elk genadebewijs van de Heere brengt iets van vreugde in het hart. Ik weet, er kan verschil zijn. Het kan zo zijn dat het een aangevochten vreugde is. Een omvloerste vreugde. Het kan zijn dat er een blijdschap is die de ziel als het ware overstroomt en overweldigt. Maar elk gunstbewijs van de Heere verandert droefheid in blijdschap. En was dat een wonder. Als te midden van alle redenen die er kunnen zijn, en die zijn er zo talloze, vanwege onze zonde, vanwege onze slordigheid, vanwege onze dwaasheid, vanwege ons ongeloof, schuld, vijandschap, maakt u de reeks maar vol. Als de Heere dat verandert, dat is enkel een werk van zijn genade. Wat is het een wonder als de Heere midden in de nood van je leven voor het eerst met kracht de belofte toepast aan je ziel, zodat je zien mag, er is heil bij God. Er is een mogelijkheid om zalig te worden. Ja, dan is er iets van die vreugde als van verre in het heil van God, in het zien van een mogelijkheid om behouden te worden. Wat verdiept die vreugde? als je nu zelf alles verliezen mag, met jezelf aan een eind komt en Christus mag overhouden, hem mag leren kennen als de ene borg en zaligmaker, hem persoonlijk door het geloof mag ontmoeten, hem mag omhelzen. Ja, dan ga je in veel dieper zin iets ervaren van wat de tekst zegt. Vreugdeolie in plaats van treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Want waar Christus aan het hart wordt verklaard als middelaar en zaligmaker, daar brengt hij al die schatten van zijn genade mee. De vreugdeolie, het kleed der gerechtigheid, het gewaad des lofs. Ja, wat een zegen als je daar iets van mag zien door het geloof. Wat een zegen als dat door genade aan je wordt toegepast. En weer vernieuwd, bevestigd wordt. Hij is de ene, de grote oorzaak van dat grote wonder. En dan is het zo dat het daarbij niet blijft in onze tekst, maar dat we ook het tweede stuk van de tekst daar meteen bij mogen betrekken. Want het gaat hier niet alleen maar over een ruil, dat de dingen veranderen, dat er blijdschap komt, vreugde in God. Maar de profeet gaat dat onder de leiding van de Heilige Geest ook nog wat dieper verklaren en zeggen, kijk, dat dit gebeurt, dat heeft ook dit gevolg. Dat Gods kerk genoemd wordt eikenbomen der gerechtigheid. Een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. Dat is het dus wat aan Gods kerk wordt toegezegd. Wanneer de grote koning het voor hen zal opnemen en hun weeklag en geschrei verandert in vreugde, dan betekent dat ook dat zij een planting van de Heren zijn. Ja, eikenbomen der gerechtigheid worden. Wat willen die uitdrukkingen zeggen? Kijk, die uitdrukkingen willen dit zeggen. Dat wanneer de Heere mensen bevrijdt uit de macht van de zonde en in Christus hen aanziet en in Christus hen opzoekt, bekleed met het heil, vreugde verschaft, blijdschap schenkt, dan zijn zij een planting van de Heere. Dan zijn zij een wijngaard die de Heere geplant heeft. Of een olijfgaarde die de Heere heeft aangelegd. Een akkerwerk, zegt Paulus, van de Heere. En u weet, de kerk van de Heere Jezus Christus wordt zo vaak met een planting, met een tuin vergeleken met een hof. Het laat zien dat alles wat er in die tuin groeit en bloeit, dat is het werk van de Heere. Want iedereen van ons weet dat wanneer er in een tuin iets groeit en iets bloeit, iets goeds tenminste, dan is daar zorg voor nodig. Dan moet er gezaaid worden. En na het zaaien moet daar onderhoud zijn van die tuin. Anders komt er allerlei wildgroei. En zo is het woord planting een aanduiding dat de Heere zijn kerk geplant heeft. Hij staat aan het begin van het geestelijk leven. Hij zorgt voor de verdere groei en de opwas in de genade. Het is alles zijn werk. En dat mogen we nooit vergeten, zeker in onze dagen waarin zo dikwijls de nadruk gelegd wordt op het werk van mensen en op het doen van mensen en op het creatief bezig zijn van mensen, ook in de kerk. Waarin op allerlei listige en slinkse manieren vormen van remonstrantisme de kerk binnenstromen. Het is niet zo dat de kerk zalig wordt door eigen streven of door eigen werken. U weet toch dat oude woord van die man die aan de wieg stond van de afscheiding van 1834, Klaas Kuipenga. Die het bij de Heere vandaan geleerd had. Als ik één zucht tot mijn zaligheid moest toedoen, dan was het een verloren zaak. En dat leert ieder die God leert kennen, zichzelf leert kennen en Christus leert kennen. Als ik het moest doen, als het van mij afhing, dan was het een verloren zaak. Dan kwam er ook nooit iets van terecht. En als u daarom in uw eigen leven nog zo steunt op dingen van uzelf, als u geestelijk nog zo misschien rusten kunt op wat gevoelens, op uw geloof, op uw bekering, dan deugt er iets niet. Want het echte geestelijke leven is een planting van de Heere, opdat Hij verheerlijkt wordt. En dan valt de mens het helemaal tussenuit. Daar blijft niets van zijn werken en van zijn verdiensten over. Hij komt, wanneer het over zalig worden gaat, alleen maar voor als een verloren, doodschuldig, zondig mensenkind. Want het is een planting van de Heere. Het is een eeuwig genadewonder, opdat Hij alleen de eer ontvangt. En nu is het natuurlijk zo dat wanneer hier met nadruk gezegd wordt, een planting van de Heere, een tuin die de Heere geplant heeft. Ja, er zijn allerlei soorten planten in hoven die in het Oude Oosten werden aangelegd. Je kunt ook over tuinen en over plantingen en hoven op verschillende manieren spreken. Er is een tijd waarin die plantjes maar klein zijn. Er is ook een tijd waarin die planten op gaan groeien en sterker gaan worden. Zo is het ook in het Koninkrijk van God. Er zijn kleine plantjes die nog zomaar net boven de aarde uitkomen. Maar u weet het wel, een eigenaar van een hof, van een planting, het gaat om de volgroeide boom. Om de volgroeide plant, om de vruchten. Een boer die zoveel hectare heeft met aardappels of met graan, is niet tevreden als de eerste sprietjes boven de aarde komen. Hij ziet uit naar de halmen die zwaar zijn met korrels. Hij ziet uit naar de planten die vol zijn van vrucht. Hij ziet uit naar de krachtige bomen die veel vrucht dragen. En dat is de bedoeling heel duidelijk in de beeldspraak van onze tekst. De bedoeling van God met zijn kerk is dat zij geplant worden niet om kleine scheutjes te blijven, maar om te worden tot eikenbomen in zijn tuin. En te worden tot eikenbomen die de naam gerechtigheid dragen. Want daarin is Hij verheerlijkt. Als zijn kerk veel vrucht draagt. Krachtig is in het geloof. Rijk is in de bewijzen van zijn genade. En daarom wordt in deze nabetrachtingsdienst vanuit de woorden van deze tekst de vraag toch ook aan de harten van hen die de Heere vrezen gelegd. Waar zijn nu de vruchten? Hoe staat het met de opwas in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus? Hoe staat het met die geestelijke vruchten waarvan de Bijbel er zoveel noemt, bijvoorbeeld in het slot van de brief aan de Galaten: de vrucht des geestes is geloof, langmoedigheid, vrede. Mag u het zeggen? U die misschien al, ja toch zoveel jaren, genade kennen mag. De zaligheid is mij nu nader als toen ik eerst geloofd heb. Want vergeet niet, en ik heb het bijzonder nu tegen mensen die, ja, toch al jaren iets van dat leven van Gods genade kennen mogen. Als het altijd maar hetzelfde blijft. Als het altijd maar zo dor blijft. Dan is er iets niet goed. God zoekt de vrucht. God zoekt de opwas. God zoekt de toename in die kennis van Christus, in de kennis van de drie enige verbondsgod. Ach, zegt iemand, maar hoe moet je je dat nou voorstellen? Want ik heb toch ook wel eens gehoord dat Gods kerk in zichzelf steeds minder vruchten kan ontdekken. Dat is waar. Dat vrucht dragen, dat opgroeien in de planting van de Here, of om het duidelijker te zeggen, dat toenemen in de kennis van het geloof, dat opwassen in de genade, dat is nou een heel wonderlijk iets. Dat volgt de wet van het tarwegraan. U kent die uitdrukking uit het evangelie van Johannes. Daarvan zegt de Heere Jezus, dat tarwegraan dat moet eerst in de aarde vallen en sterven, voordat het vrucht kan dragen. Nou, en zo is het ook met de eikenbomen. Je kan alleen maar vrucht dragen, alleen maar opwassen in de genade, door een weg van sterven. Nee, dat vind ik niet uit. Dat staat heel duidelijk in het woord. Daar wordt de levende kerk aangespoord om vrucht te dragen. En dan wordt in een hoofdstuk als bijvoorbeeld Colossense 3 het begin gezegd, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Draagt altijd de doding van de Heere Jezus Christus in u om. Dat betekent groei, opwas. Ja, dat is sterven aan onszelf. Sterven aan alles wat van ons is. Leren wat de profeet ergens zegt, uit u geen vrucht tot in de eeuwigheid. Inleven dat je zo dor en vruchteloos bent. En om zo te ontdekken. Maar de vruchten, de opwas, die is in hem. De Heer Jezus Christus. De bron van troost, licht, vrucht, kracht, genade. Alles uit hem. Opdat hij verheerlijkt worden. Zult u het niet vergeten, u die genade kennen mag. Om nu ook voor de verdere kennis, de opwas, het vrucht dragen. Veel de genade van de Heere Jezus in te roepen. Afbrekende genade. Genade waarin we sterven aan onszelf. Maar waarin zijn werk, zijn vrucht, de gezegende vruchten van zijn middelaarsverdiensten verheerlijkt worden. Want hierin is mijn Vader verheerlijkt, als ge veel vrucht draagt. En weet u hoe die vruchten er dan uitzien? In die planting, in die hof van Christus. Gods kerk, laat ik het vanavond maar simpel zeggen, gaat steeds meer op Christus lijken. Bijbelse uitdrukking daarvoor is deze. Ze gaat zijn beeld vertonen. Zijn beeld vertonen. Ze gaat op Christus lijken. Ze gaat de voetstappen van de Heere Jezus volgen in zijn vernedering. Jazeker, in zijn vernedering. Sterven aan zichzelf. Maar ze mag ook de voetstappen volgen in zijn verhoging. Opstaan tot een nieuw leven. Geloof, liefde, vrede. Ze gaat op hem lijken. Want ze gaat zijn beeld vertonen. En dat is nu het diepste geheim van die uitdrukkingen die we aan het begin van de tekst lazen vanavond. Een kroon krijgt Gods volk in plaats van as. Dat is de kroon die hij verdiend heeft. Ze dragen een kroon die als het ware uit zijn kroon genomen is. Vreugdeolie in hun verdriet. Dat is vreugdeolie die van hem afstroomt. Het gewaad des lofs. Dat is het gewaad des lofs dat geweven is op Golgotha. Ze gaan op hem lijken. En wat is dat een wonderlijk iets. Als God van de hemel nu in Christus op zijn kerk hier op aarde blikt, dan ziet hij zijn kerk aan door een mist van bloed. Dan ziet hij ze aan in de Heere Jezus. Dan ziet hij ze niet meer aan in hun schuld en in hun dwaasheid en in hun ongeloof. Maar dan ziet hij ze aan in het volbrachte, volkomen werk van de Heere Jezus. En zo alleen kan ervaren worden. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Dat kan alleen in Christus en om Christus. O, wat is het nodig dat zij die de genade van God kennen, zich haast om hem te leren kennen en steeds meer te leren kennen, om een planting te zijn, opdat hij verheerlijkt worden. En dat betekent tegelijkertijd ook dit en dat tenslotte. Dat wie nu buiten deze hof rondzwalkt, buiten deze planting van de Heere, die niets van de droefheid over de zonde kent en niets van dat verheugd in die genade, van dat zoeken naar die genadige toezegging en die genadige gunst bewijzen. Dat hij eigenlijk zo arm door dit leven gaat, dat geen mensenwoord in staat is om de diepe armoede te beschrijven van een mensenkind dat buiten God leeft. U kunt alles bezitten naar deze wereld en de meeste onder ons, al zijn we misschien niet overrijk, dat hoeft ook niet, hebben toch veel, want we leven nog steeds in weelde. Maar vergeet één ding niet. U kunt alles bezitten wat uw hart begeert. Maar de dodelijkst arme is degene die buiten God leeft. Want hij leeft zonder borg en zonder het gewaad des lofs en zonder de vreugde en zonder de genade. Hij staat voor eigen rekening. En het ergste is dat we daar zo stekenblind voor zijn dat we nog allerlei redenen hebben om maar verder te leven. Alsof er geen God is en geen eeuwigheid. Alsof er geen dreiging is van het eeuwige richt. Alsof er geen aanbod van genade is. Alsof er geen prediking van het evangelie is. En we maken ons druk over de kleine zieligheden van dit leven. Over burentwist. En over ellende en narigheid die we elkaar kunnen aandoen. We leven alsof dat het enige is. Wat moet God van de hemel niet bedroefd zijn. Tot in het diepst van zijn heilig hart. Wanneer zoveel onder het woord nog door kunnen leven zonder bedekking voor hun schuld. Zonder een borg voor hun ziel. Gemeente, dan zou je de Bijbel sluiten. En dan zou je maar weggaan. Als je erop let hoeveel mensen nog door kunnen leven zonder God. Maar gelukkig is God niet als een mens. Want de Heere sluit het woord niet. En hij gaat niet weg. Hij laat zijn woord nu al duizenden jaren verkondigen. Wat een geduld. En hij laat al duizenden jaren zeggen. Er is een weg om te ontkomen. Er is een mogelijkheid om zalig te worden. En dat voor de grootste van alle zondaren. Er is zelfs voor die man of die vrouw. Die denkt, het kan voor mij niet. Het is onmogelijk als ik let op mezelf. Genade. Want hij is nu gekomen om alle treurigen te troosten. En hen te geven sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. Dat wijst erop hoe machtig de Heer is. En hoe bereid hij is in zijn lieve gunst om zondaren zalig te maken. Het bewijst ook dat straks zondaren eeuwig boven zullen zijn. Om daar volmaakt, met de witte klederen der gerechtigheid, met kronen op hun hoofd, te groeien en te bloeien in de voorhoven van het hemelhof, als palmbomen, als cederbomen, als eikenbomen. En eeuwig God groot te maken. Ja, dan zullen ze de kronen van hun hoofd nemen. En die werpen aan de voet van het lam. Ze zullen hun knieën buigen voor de troon van hem die heerst tot in alle eeuwigheid. En ze zullen het zeggen. Gij, o lam God, zijt het waard om te ontvangen alle eer, alle aanbidding. Want gij hebt het gedaan. Goden gekocht. Door uw bloed. En wat hier maar in beginsel gebeuren kan, zal daar volkomen zijn. Hij zal verheerlijkt worden. Tot in der eeuwen eeuwigheid. Zalig. Als jij. Als u. Door genade. Daarbij mag zijn. Amen. Met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst komen we tot u om u naam eerbiedig te danken dat u ons deze dag en deze beide diensten van woord en sacramenten schonk. O Heere, wil u de naprediker zijn? Want wij hebben het woord mogen brengen. U hebt ons ook daarbij gesterkt, doorgeholpen en uw gunst bewezen. Wil nu zelf, Heere, doen wat geen mens doen kan. Dat het woord ingeplant mag worden, door mag dringen in onze hart. O God, zeg ons de rust die we zo lief hebben. en die we zo kunnen koesteren zonder dat we het beseffen misschien. Zeg ons die rust op en leer ons dat zoeken wat waarde heeft voor de eeuwigheid. Ontferm u over uw kinderen. Wees u tot een God van nabij. Breek af wat niet van u is. Bouw op uw eigen werk en verheerlijk het, opdat uw kerk veel vrucht mag dragen. En in verootmoediging en verwondering over uw genade u de eer mag brengen. Ga nu met ons, sterk ons deze week. Wees u met ons en met onze kinderen. Wees u met hen die moeite en zorgen hebben in hun werk of op scholen. Sterk u de kinderen die nog op school zijn en daar werk te verrichten hebben. Heb dank voor allen die mochten slagen deze afgelopen week. Wil u geven, Heere, dat ze ook met die zegen bij u terecht mogen komen. Wil hen die nog verdere examens moeten doen sterken. En wil u zegen schenken. We vragen dit alles in de vergeving van het zondige. Uw naam dankend voor het goede om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 92, het zevende vers. Psalm 92, vers 7. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.